de Lam van God alle glorie ontvangt vanavond. Vanaf nu aan tot in de eeuwigheid, Heer Jezus, dat U alle glorie ontvangt. Heer, U bent het Lam van God. U bent geslacht voor onze zonden. U bent vrijwillig dit pad gegaan omdat wij het prijs waren die U voor ogen had. Wat U vooruitzag dat het plan van God was, ging U vrijwillig dit pad af. Heer, en iedere dag, maar speciaal vandaag, willen we tegen U zeggen als lichaam, als kerk. U ontvangt alle glorie. Heer, U ontvangt alle eer en alle waardigheid van nu af. Elke dag, Heer, in alles wat we doen, in iedere adem van ons, Heer, ontvangt U alle eer. U bent zo goed, U bent zo trouw, U bent zo liefdevol. En U bent hier. U bent hier, op dit moment bent U hier. Uw geest is hier. Heer, om ons niet alleen naar Uw troon te leiden, niet alleen naar uw aangezicht te leiden, niet alleen naar Uw hart te leiden. Heer, maar alles te geven wat U bereikt heeft aan het kruis. Heer, Uw vergeving, Uw genezing, Uw verzoening. Heer, het is hier op dit moment door Uw geest. Heer, we focussen gewoon op dit moment eventjes gewoon op U. We laten de week voor wat het was. We laten onze zorgen voor wat het is. Heer, we kijken U gewoon in Uw ogen aan. Koning Jezus, Heerser van hemel en aarde. U die mens geworden was zoals wij, stierf aan een kruis, maar dood kon U niet vasthouden. U overwon de dood en U overwon onze levens. En ieder die ja zegt tegen U. Halleluja, dank U wel Jezus. Glorie, laten we Jezus een klapoffer geven. Kom aan. Halleluja. Yes. Ga lekker zitten. Halleluja. Wat een schitterend lied het laatste, hè? Allemaal, oh man. Soms zeg ik van die liederen die je dan eigenlijk wil blijven zingen, omdat je gewoon ervaart dat daar iets gebeurt. Wat fijn dat je op je vrijdagavond hier wilt zijn. Vrijwillig of niet geheel vrijwillig. Ik zie ook wat kinderen in de zaal. Maar je bent er wel en ja, het is een bijzondere avond. God is hier. En Goede Vrijdag vind ik bijzonder. Ik hou van Goede Vrijdag. Goede Vrijdag is een moment die wij cultureel hebben gemaakt om stil te staan en te herdenken het werk wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. Ik moet eerlijk zeggen, als je mij zou vragen, wil je spreken voor Goede Vrijdag of Pasen? Had ik voor Goede Vrijdag gekozen. Dankjewel. En het thema dit weekend is Man of Sorrows. En het prachtig lied wat Sharon net zong over hoe Jezus de Man of Sorrows wordt genoemd. De man die leed, die man die bekend is met leed. De man van smarten, zegt het in het Nederlands, maar dat woord smarten zegt mij niet zoveel. Maar het betekent dat Jezus bekend is met ons leed en dat leed droeg. Met een reden. Daar koos Hij voor. Jezus was geen slachtoffer van de Joden. Jezus was geen slachtoffer van de religie. Jezus was geen slachtoffer van de Romeinen. Jezus koos deze weg. En Hij wist wat hem te wachten stond. A Man of Sorrows, die kreet, die komt uit Jesaja 53. En die gaan we zo meteen samen lezen. Jesaja 53, hij komt op het scherm als je Bijbel bij je hebt, lees hem. En ik adviseer je ook om eigenlijk komende weken, is in meerdere vertalingen te gaan lezen. Als spreker wil je graag een elke keer als je spreekt wil je eigenlijk een top 10 preek hebben. Toch, sprekers? Ja, eigenlijk wil je dat. En ga je op zoek naar, wat is het dynamiswoord? Wat is het explosieve woord van God? Gewoon wat leven blaast. En Goede Vrijdag wil ik dat ook. Wil ik een dynamis woord. Een woord die explosie veroorzaakt in je binnenste. Explosie veroorzaakt in je hart. Een explosie veroorzaakt in je leven. Dus ik ben gaan bidden en ben gaan zoeken. Ik dacht, Jesaja 53 is een goede plek om te beginnen. Daar komt het woord Man of Sorrows uit. En ik heb denk ik deze week, ik hou van studeren, maar ik heb deze week meer dan ooit gestudeerd over één tekst. Ik zei tegen Rian voor die tijd, hoe lang ging dat dan? Ik zei, nou, ik denk deze week wel 15 uur. En dat is voor mij zelfs veel. Is niet veel, maar het is voor mij zelfs veel. 15 uur, gewoon één tekst. En ik wil je adviseren. Ik landde op een bijbelleraar. Die man heet Alan Nolan. En dit is een Amerikaan. En Alan Nolan die heeft een serie gedaan over Jesaja 53. En die serie duurde voor hem 14 weken. Dus hij heeft iedere tekst uit Jesaja 53 heeft hij een preek over. En dat is echt waanzinnig. Ik ben helemaal verliefd geworden op Jesaja 53. Dat is zo mooi, hoe je gewoon door inzicht en door te lezen en door te horen van het woord van God, kun je passie krijgen over iets waarvan je dat misschien niet had verwacht. En ik hoop dat vanavond ook een beetje in jou aan te wakkeren. Niet alleen een passie voor Jesaja 53, maar een passie voor het woord van God. En een passie voor het Oude Testament, weet je, dat is niet geweest, dat is nog steeds relevant. En ik hoop dat vanavond allemaal te doen in een half uur bid van mij. Alan Nolan, zoek hem op YouTube en spendeer wat tijd om gewoon eens te lezen over Jesaja 53. En hij zei dit, en ik vond het zo mooi. Hij begon ermee, hij zegt, als je één hoofdstuk uit de hele Bijbel zou mogen hebben en de rest kwijtraken, kies dan voor Jesaja 53. Hij zegt, want in Jesaja 53 staat het hele evangelie omschreven. Wat het bijzondere is dat dit een profetie was die Jesaja ontvangen had. En Jesaja leefde 700 jaar voor Christus. En God openbaarde hem wat er ging gebeuren en wat zijn plan was voor redding. Oh, maar er zit zoveel in. Oh, ik hoop dat ik daar een beetje van over kan brengen vanavond. Het zit er vol van. In Jesaja 53 staat omschreven wie de Messias is, wat hij deed en waarom. En bovenal, en dat was vooral heel belangrijk voor de Joden, dat het een plan van God was wat de Messias volbracht. En niet dat hij een slachtoffer was van iets, maar dat het de plan van God was om het zo te doen. Jesaja 53, ben je klaar om het te lezen? Heb je zin om het te lezen? Halleluja. Vers 1. Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard? Als een loot schoot hij op onder Gods ogen. Als een wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste iedere schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht. Door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende, the man of sorrows, en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze zonde droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonde werd hij doorboord. Om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Want wij dwaalden als schapen. Ieder zocht zijn eigen weg, maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij verzette zich niet en hij deed zijn mond niet open. als een schaap dat naar de slacht werd geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er ook voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden. Om de zonde van mijn volk werd hij geslagen. Hij kreeg een graf bij misdadigers. Zijn laatste rustplaats was bij de rijken. Toch had hij nooit enig onrecht begaan. Nooit bedrieglijke taal gesproken. Maar de Heer wilde hem breken. Hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de Heer wilde. Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschafte velen recht. Hij neemt hun wandaden op zich. Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met machtige delen in de buit, omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood en zich tot zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op. Dit was Jesaja 53. Dit is krachtige taal. Hier zit het volledige evangelie in. Onze schuld, onze zonde. God die het zag. God die kwam. God die stierf. God die mishandeld werd. God die geslagen werd. Kapot gemaakt. Stierf. De dodenrijk inging. En na 3 dagen opstond uit de dood. En alles om ons te redden. Alles om onze zonde op zich te nemen. Om ons te rechtvaardigen met God. Werd hij de man of sorrows. En niet alleen is het een prachtige profetie, dit gaat dus ook 700 jaar voordat Jezus überhaupt kwam, had Jesaja dit al gezien. En het lijkt alsof hij gewoon aan het voet van het kruis zit. En omhoog kijkt en beschrijft wat hij ziet. Met de bedoeling dat mensen zouden lezen en deze boekrol zouden pakken en zouden verwachten dat als de Messias kwam, dat verwachten ze ook, dat ze hem ook zouden herkennen. En dat ze zouden zien, dit is de Messias. En er zijn gelukkig mensen geweest die het hebben gezien. En ik hoop en ik bid dat jij in jouw leven hebt gezien dat Jezus de Messias, de redder is. En dat jij die nodig hebt. Als redder. Wat heel belangrijk is aan deze profetie is dat die is geschreven op een bepaalde manier. En dat zegt ons niks. En dat is verder niet heel erg, maar het is wel heel relevant. Want voor een Jood zei dit namelijk heel veel. Waarom? Deze profetie die is namelijk in dezelfde taalsoort geschreven als de wet van Mozes. Hier zitten verwijzingen in die continu wijzen naar de wet van Mozes. De wet die Mozes van God had ontvangen om rechtvaardig te leven met God. Als je je aan deze wetten houdt, zei hij tegen Mozes, en als je aan deze offers houdt, dan ben je rein met God. Dan is het goed tussen jou en mij, zei God. Maar wat bleek? De mens, jij en ik, konden ons niet aan de wet houden. Sterker nog, hoe harder we het probeerden, hoe harder we erachter kwamen dat we faalden. Maar iedere verwijzing in deze profetie wijst eigenlijk naar de wet van God. En hoe Jezus die vervuld heeft. Hoe de Messias die vervulde. In Hebreeën 10 vers 1 staat dit. Het is heel belangrijk om te weten dat het Oude Testament en het Nieuwe Testament met elkaar zijn verbonden. Het is niet, oh, dat was een oud boek, die is leuk om te lezen, maar het gaat om het Nieuwe Testament. Nee, alles in het Oude Testament wijst naar Jezus en is geschreven voor ons als voorbeeld om te weten wat leven met God betekent. Om te weten wat leven met Jezus betekent, om te weten waar we van bevrijd zijn. Ik zou willen dat we meer kennis hadden van het Oude Testament, zodat het Nieuwe Testament in perspectief zit. En ik geloof als we dat ontdekken, en voornamelijk een klein stukje daarvan ontdekken, moet je eens luisteren wat Hebreeën zegt. Omdat de wet, hij had het dus over de wet van Mozes, in Leviticus staat dat. Omdat de wet slechts een vooraf schaduwing, dat is toch geen normaal woord. Nou, dan moet ik even wat water op drinken hoor. Hier, geef genade. We gaan het nog een keer doen. Omdat de wet slechts een vooraf schaduwing toont van al het goede dat nog moet komen. En daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij, de wet dus, ook niet de kracht om diegene die jaar in, jaar uit met dezelfde offers aan de dienst deelnemen, ooit tot volmaaktheid kunnen brengen. Oftewel de wet, we gaan het lezen zo door, maar de wet is een voorafschaduwing. Het liet zien wat er nog ging komen. Het was niet op zichzelf staand, het was een roep, het was een vooruitzicht naar wat Jezus ging doen. Want hij zei al, jongens, want jaar in jaar uit deden ze dezelfde offers en dezelfde dingen en het was niet genoeg. Kijk maar wat vers 2 zegt, anders zouden die offers al lang niet meer gebracht worden. Degene die aan de dienst deelnamen, zouden immers als ze eenmaal gereinigd zijn, geen enkel zondebesef meer hebben. Het tegendeel is echter waar. Elk jaar worden met dezelfde offers de zonden weer in herinnering geroepen. Bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonden bevrijden. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld, offers en gaven heeft u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven. Brand- en reinigingoffers behagen u niet. Toen heb ik, Christus, gezegd, hier ben ik. Want dit staat in de boekrol over mij geschreven. Daar bedoelt hij met Jesaja. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Oh. Het Oude Testament, de wet van Mozes, was een voorafschaduwing naar wat Christus ging doen. En Jezus zei al toen hij kwam, ik weet wat ik kom doen. Ik weet wat mijn doel is de wil van God doen. Namelijk dat ik de offers vervang die niet werken. Die eigenlijk alleen maar onze zonden continu in ons hoofd bewust maken. En dat wil ik niet. En ik kom eens en voor altijd het offer zijn voor de mensheid. Jezus vervulde het plan van God. Hij vervulde door het plan van God te volgen. Zijn lijden, zijn sterven en zijn opstaan. Hetgene God al in de wet van Mozes liet zien. Jezus was het volmaakte offer. In Hebreeën 10 vers 10, een klein stukje verder, zegt hij ook op dit. Op grond van die wil van God en de wil van Jezus om hem te volbrengen, op grond van die wil zijn wij eens en voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. En dat is een goede vrijdag. Dat is geweldig. Maar ik denk dan gelijk van, oh, maar als dat een voorafschaduwing is, dan wil ik eigenlijk zien wat dat was. Want wat was het dat Jezus vervulde? Wat was er nou in de wet van Mozes dat Jezus vervulde? En waarom is het zo belangrijk? Is om de wet eigenlijk laat zien. En een wet is door God gegeven om ons te leren hoe wij met God verzoend kunnen worden. En wij zijn niet alleen gebonden aan die wet. Weet je wie ook gebonden is aan die wet? God. Oeh, daar werd het stil. Het is namelijk de wet van God. En hij volgt altijd zijn wet. Daarom zegt de Bijbel ook dat God rechtvaardig is. Want welke rechter die de wet niet volgt, is rechtvaardig? Niemand. Als wij een rechter zouden hebben in Nederland die de wet niet volgt, dan zou die op staande voet ontslagen worden. Want dat is niet zijn werk. Hij moet volgens de wet regeren. Dat is rechtvaardig. En God die heeft de wet gegeven en hij zelf is eraan gebonden. En hij heeft zelf het plan volbracht door het te vervullen. Maar wat vervulde Jezus dan door zijn offer? Wat heeft hij vervuld? Waarvan heeft hij ons bevrijd? Als je dus teruggaat naar de wet van Mozes en je gaat die onderzoeken. Misschien hebben we dat niet gedaan, want we dachten, oh, Jezus heeft de wet vervuld. Woehoe, party. Maar het is goed om te weten wat Jezus dan vervuld heeft. Wat heeft zijn offer bewerkt voor jou en voor mij? Dan moeten we eigenlijk teruggaan naar de wet van Mozes om te kijken, waar waren die offers voor nodig? Waarom moesten ze voor het offer van Jezus offeren om wat te bereiken? En als we dat ontdekken, als we dat kunnen zien, dan snappen we pas een klein beetje wat het offer van Jezus heeft betekend. En wat gaan we doen? Halleluja, ik ben er tijd voor. Amper. Wat vervulde Jezus door zijn offer? Wat ik wil doen is heel kort even door de 5 offers gaan die in de wet van Mozes staan. En als je wilt teruglezen, staat in Leviticus 5, 6 en 7, staat omschreven hoe die offers werken en waar ze allemaal toe dienen en wat voor dieren je moet gebruiken en hoe het precies werkt. Super interessant. En niet alleen om te bedenken, oh wat leuk dat ze dat toen deden, maar daar zit een betekenis in. In iedere handeling die God bracht, zat een betekenis in. En ik zal je dit ook verklappen, wees al naar Jezus. Was al een soort profetische handeling naar het leven van Jezus. En er waren 5 offers die mensen konden en moesten brengen om herstel te brengen tussen hun en God. En nogmaals, Jezus heeft die vervuld. Maar wat heeft hij dan vervuld? Het eerste offer die genoemd wordt, is het brandoffer. Het brandoffer. Een brandoffer was een heel gewoon offer, werd vaak gedaan. En de brandoffer was ook vrijwillig. Sommige offers waren noodzakelijk, maar de brandoffer was eigenlijk vrijwillig. En je bracht een brandoffer eigenlijk voor 2 redenen. De brandoffer was bedoeld als een soort algemene verzoenoffer. Is dat je snapt dat je iets fout hebt gedaan. Ja, ik ben een zondaar. Ik heb iets niet goed gedaan in mijn leven. En daarvoor doe ik eigenlijk een brandoffer naar God toe. Het is niet heel specifiek, het is gewoon algemeen. Dus het kan eigenlijk altijd wel, want we weten allemaal dat we prutsers zijn, toch? Amen. Dus dat was de eerste reden. En de tweede betekenis eigenlijk, of de reden voor de brandoffer was, ook een soort toewijding aan God. Door een brandoffer te doen, wijde je eigenlijk toe aan God. En wat er namelijk ook gebeurde, was dat als je het dier naar de tempel bracht, en de priesters die gingen het dier ontleden, dan vroeg hij ook, waar is het voor? Zei je, nou, brandoffer. Zei hij, oké. En dan wist hij ook wat hij moest doen. Wat hij dan namelijk deed, was, hij offerde alles van het dier. En heel veel van de andere offers deed hij dat niet. Het was heel specifiek. Maar bij het brandoffer deed hij alles. Behalve de huid. Want de huid was voor de priester zelf, om te verkopen, om zijn levensonderhoud te voorzien. Maar alles werd eigenlijk gegeven. Dat was eigenlijk als teken van, ik breng het brandoffer om eigenlijk alles aan God te geven. Dit is alles. Ik ben toegewijd aan God. Dus het werd vaak gedaan en dat was ook goed. En de tweede soort offer was de graanoffer. En dat was meestal vrijwillig, behalve bij de eerstelingen. Je tiende. Tiende was niet vrijwillig. Maar anders was het een vrijwillig offer van graan. En het was eigenlijk uit dankbaarheid voor Gods voorzienigheid en zorg. En dat is ook precies de reden waarom wij tiende doen. Is omdat we dankbaar zijn voor wat God gedaan heeft. En daar brengen we een offer voor. En de mensen deden dat door middel van het graanoffer. Het was een gave uit dankbaarheid voor zijn voorzienigheid en zorg. En vervolgens werd de volgende offer wat je kon brengen was een vredeoffer. En een vredeoffer bracht je nooit op zichzelf. Want jij kon geen vrede hebben met God als je niet eerst boetedoening had gedaan voor je zonde. Dus heel vaak deden mensen een brandoffer of een van de andere offers die zometeen volgen. En vervolgens als afsluiting deden ze een vredeoffer om een soort aan God te laten zien. Hey, alles goed toch? Alles kids? Yes, halleluja. Dit is glorie. Dit is vrede. Er is vrede tussen mij en God. En dat vier ik door middel van het vredeoffer. Wat heel belangrijk was, was dat je dit offer deed nadat je wat ze noemen een plaatsvervangend offer had gedaan. En die volgen hierna. Dat zijn er nog twee. Dat is het zondoffer en het schuldoffer. Het zondoffer en het schuldenoffer. En een zondoffer, die offer je voor een specifieke zonde. Ik heb een lijst. Maar ik heb er eentje. En die gaat naar de zondoffer. En ik ga met die zondoffer ga ik naar God toe. Want ik weet wat ik verkeerd gedaan heb. Ik heb geroddeld over iemand. Ik heb gelogen. Ik heb bedrogen. Ik heb iets niet goed gedaan. En ik weet dat. En ik ga een zondoffer brengen. En wat je deed, was dat je legde je hand op het dier wat geofferd werd. Je beleed je zonde. Je zei, geit, ik heb gelogen. Dank je wel daarvoor. En hij ging naar het offer en hij werd geofferd voor jouw zonde. Belangrijk is dat je je hand erop moest leggen en het moest belijden. Je sprak het uit en daardoor was het overgedragen. Het was een plaatsvervangend offer. Er ging iemand, in dit geval een dier, in jouw plaats naar de offerplaats. En het laatste woord is het schuldoffer. En dit is het woord dat wordt gebruikt in Jesaja 53 in vers 10. Waarin staat dat hij voor ons geofferd werd. Hij offerde zijn leven voor onze schuld. En het woord offerde staat hier hetzelfde woord als het schuldoffer. En het schuldoffer was de hoogste vorm van offeren. En het enige verschil tussen de schuldoffer en de zondeoffer was niet alleen dat je zonde op dit dier werd gelegd. Maar het was ook heel belangrijk dat jij het goed maakte. Oftewel, als jij iemand bestolen had, dan zei je niet alleen tegen die geit, ik heb gestolen. Maar dan ging je voordat je dat deed, het eerst goed maken met die persoon. Er was dus niet alleen zondeoverdracht, er moest ook verzoening worden gedaan. Een herstelbetaling moest gedaan worden. Het was niet gelijk vervangen, maar er moest meer heen gaan om herstel te geven. Voordat je kon offeren aan God. God zei, hey, voordat je bij mij komt, ga je het eerst zorgen dat je met je mensen goed hebt. Zondeoffer was zonde wegwassen, boetedoening. En het schuldoffer maakte het ook goed, verzoening. En dit waren eigenlijk de vijf hoofdoffers die je kon brengen. Als Jood, om het goed te maken tussen jou en God. Om te zorgen dat je niet alleen je schuld kwijt was. Niet alleen dat je verzoend was met God. Maar dat er ook vrede in je hart was. En dat er voorzienigheid was. En dat er dankbaarheid in je leven was. Dit was allemaal door deze offers te bewerken. Oh, en er was één keer waarin er maar één offer werd gedaan. Dit is wel heel mooi om te vertellen. Over voorafschaduwing gesproken. Over profetie gesproken. Dat was bij Pasen. Er werd er maar één offer gebracht. Net zoals toen in Egypte, toen ze bevrijd werden, werd er één lam gepakt. Die werd geslacht. En dat was het paaslam. En het was zo druk toen in de tempel dat ze eigenlijk al die andere offers niet konden doen. Dus ze gingen achter elkaar door. Dat was best een bloederig tafereel trouwens. En er gingen maar door en er gingen maar door. Tot 3:00 middags. En 3:00 middags was het moment waarin de hoge priester zijn lam pakte. Hem doodde. Hem offerde. Naar achter stapte. Zijn handen spreidde. En zei, het is volbracht. Vanaf dit moment wordt er geen lam meer geslacht. Tot volgend jaar. Een voorafschaduwing van wat Jezus deed aan het kruis. Want het reddende werk was daar nog niet volbracht. Maar hij zei wel, dit is mijn profetische handeling. Dit is wat me al jaren is aangekondigd. Ik ben de hoge priester. Ik ben het perfecte lam. Ik ben het offer. Die eens en voor altijd voldoende is om al deze offers te vervangen. Als je mij aanneemt als offer, hoef je al die anderen niet meer te doen. Het is volbracht. Het is klaar. Jezus vervulde al deze offers. Let op, geloof in Hem. Gehoorzaamheid aan Hem. Dan doe je al deze offers elke dag. Elk moment dat je Hem belijdt als jouw Heer en jouw offer. En dat is de genade van God. Dat is Gods genade voor jou. Dat je dit allemaal niet meer hoeft te doen. Dat je alleen maar op Jezus hoeft te letten. En naar Jezus hoeft te kijken. En te weten. Hij heeft het volbracht. Het is goed zo. En te genieten van het werk wat God heeft gedaan. Dat is Goede Vrijdag. Dat is wat wij vieren. Oh, en als ik erover nadenk, word ik nog zoveel enthousiaster. Maar we gaan samen avondmaal vieren. Dus ik wil vragen aan het hostingteam of ze het avondmaal rond willen brengen. Want dat is wat Jezus op Pasen tegen zijn discipelen zei. Hij zegt, hey, telkens als jullie samenkomen, doe dit dan. Denk dan aan dit offer. Denk dan aan de weg die ik gegaan, of die ik ga, maar nu tegen ons zegt, gegaan bent. En dat is niet alleen het sterven van Jezus, want dat was nodig. Maar alles wat daar vooraf aan ging, bespottingen, de mishandelingen, alles wat Jezus moest ondergaan, was nodig om niet alleen onze boete op zich te nemen, maar ook om ons te verzoenen met God. En dat is waarom wij avondmaal vieren. Dat is waarom wij een stukje brood of matzen nemen, om te herdenken, dit is een lichaam van Jezus. En die matzen die gaat helemaal terug tot aan de eerste Pascha. Wanneer ze uit Egypte wegtrokken. Dan hadden ze van die ongezuurde broden. Feik was er ook gek op al die gewoontes die met Pasen werden gedaan. Oh, heerlijk. Maar het was ongezuurd en het was een matzen die ze dan braken. En het staat symbool voor het lichaam van Jezus die gebroken werd door mensen. En we hebben in Jesaja 53 gelezen, dat was niet dat was niet omdat Jezus slachtoffer was. Dit was nodig. God heeft dit georganiseerd. God heeft georganiseerd dat Jezus gebroken werd voor ons. En er zit niks in dit matse die je bijzonder maakt of heilig. Het heeft allemaal te maken met geloof. Het heeft te maken met dat je gelooft. Dus dat je in je geest ziet dat Jezus stierf voor jou. Dat je hem ziet als jouw plaatsvervangend offer. En dat je daar dankbaar voor bent. Misschien snap je het niet. Ik ook niet. Ik geloof het wel. En ik weet dat het waar is. En ik weet dat ik het nodig heb om ieder moment opnieuw stil te staan bij zijn offer voor mij. En hij nam ook het beker en daar zat wijn in. En dat symboliseert het bloed wat moest vloeien. Het was niet alleen een oorzaak van zijn mishandelingen dat bloed vloeide. Het was ook nodig dat zijn bloed vloeide. Want bloed staat symbool voor leven. En het is het leven van Jezus wat wegdroop, zodat wij leven konden krijgen. En als wij straks een slokje druivensap nemen, dan is het alleen dat je zegt, ik geloof Jezus dat u voor mij stierf, voor mij bloedde. En dat zijn bloed jouw geweten reinigt. Zodat, zoals we net lazen, je niet meer continu aan de zonde hoeft te denken. Behalve in dankbaarheid dat je zegt, Jezus was mijn offer. En dat is hij nog steeds. Zoals Hebreeën zei, eens en voor altijd. Eens en voor altijd. Even. gift dat iedereen gehad heeft. Zodat we samen als lichaam van Christus dit gewoon kunnen belijden. Want dit is een belijdenis. Als je neemt, dan belijd je. Ik geloof in Jezus, in zijn gebroken lichaam. In zijn plaatsvervangend offer voor mij. Dat hij boete deed voor mij en mij verzoende met God. Dat het volbracht is. En zijn bloed die mij reinigt. Jullie mogen nemen. Vraag wil gaan staan als we samen de dienst afsluiten. We gaan zo meteen nog dat geweldige lied zingen van Lamb of God. En ik hoop dat ik een beetje bij je ook een passie voor het Oude Testament heb aangewakkerd. Om te gaan lezen, te gaan ontdekken hoe rijk het woord van God is. En hoe het verandert en hoe je het tot leven brengt. En hoe de kracht zit in zoveel aspecten van je leven. Eigenlijk alles. En het begint bij het kruis. Hier heeft Jezus het leven voor jou gekocht. We vragen je hoofd wil buigen als we gewoon samen danken. Dank u Jezus voor het offer wat u gebracht heeft. Dank u dat u de wet vervuld heeft. Dat u iedere vorm van offeren wat wij moesten doen vroeger, dat u dat vervangen heeft door uw eigen offer. Dat u in onze plaats bent gestorven. Dat u in onze plaats leed. Dat u de schuld op zich nam. En u heeft de wet vervuld, zodat wij in vrijheid bij God mogen komen. Niet door wat wij gedaan hebben, maar alleen door uw offer en door uw genade en door uw liefde. Heer, we danken u daarvoor. Heer, we gaan samen dit paasweekend vieren om te danken dat u niet in de dood bleef, dat u in het dodenrijk bleef. Maar u had geen schuld, dus de dood kon u niet vasthouden. En u kwam terug en u overwon de dood en u regeert aan de rechterhand van de Vader. Vandaag en tot in eeuwigheid. U bent goed. Come on. Halleluja. Halleluja.